Gewoon dan eerlijk ben over hoe ik dan in elkaar zit vanuit mijn natuur. Dus denk ik van Jezus, als ik met u had mogen meelopen in die tijd. En ik had een ondersteuner mogen zijn in hoe u uw bediening uitoefende in die tijd. Had ik tegen u gezegd, Jezus, nu moet u uw mond dicht houden. Gewoon nu stoppen. Ze geven u uw bijval. U hebt de krachtig woord gegeven. Dat u wil bevrijden en wil genezen. Dit is goed. Doe nu een oproep. Stop. En zeg, wie wil dit? Kom naar voren. Geheid. De hele kerk komt naar voren en staat vooraan. Resultaat. Alleen Jezus doet dat niet. En dat laat mij elke keer nog weer meer zien. Van, oh ja, Heer, ik moet niet stoppen bij wanneer ik gehoord heb van u wat ik wil horen. Maar ik moet u, hoe moeilijk het soms ook eerst de ruimte geven om iets meer te zeggen. Want Jezus, die doet zijn mond toch weer open. En ik ga eerst even naar het laatste stukje. En dan gaan we vandaag lezen hoe het komt. Maar dan in vers 28, spring er maar eens heen. Toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in grote woede. Ze sprongen op en dreven hem de stad uit, naar de rand van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem in de afgrond te storten. Maar hij liep midden tussen hen door en vertrok. Jezus die stopte niet op het moment dat het evangelie een voelgoed stukje was, maar hij zei nog ietsje meer. En durf jij en ik, durven we ook daarna te kijken? Durven we te kijken naar wat Jezus soms nog meer te zeggen heeft? Dat is wel belangrijk. Voelt misschien niet altijd goed. Ik merk als God in mijn leven soms dieper kijkt, voelt niet altijd goed. Maar toch zeg ik al, mijn Heer, ik wil niet langer een voelgoed evangelie. Als het inhoudt dat als ik bij u kom en dat ik ook eventjes zo dingen heen moet, maar daardoor kom ik wel werkelijk bij u, dan wil ik er maar doorheen. Ik wil er niet omheen, ik wil er niet door weg van weglopen, maar ik wil er doorheen. Zo'n tekst. Die ik vorige keer ook nog noemde, Matthäus 7 vers 21, waar staat, niet iedereen die Heer, Heer roept, zal mijn koninkrijk binnengaan, maar iedereen die de wil van de Vader doet, die gaat binnen in mijn koninkrijk. Nou, dat is geen voelgoed tekst. En dan kan ik heel snel iets zeggen en bedenken, om dat maar weer goed te praten, zodat ik weer verder kan gaan. En tegelijkertijd geloof ik dat het tijd is dat jij en ik, wij als christenen gaan kijken, maar Heer, wat bedoelt u daar dan werkelijk mee? Niet iedereen die Heer, Heer zegt. Wat doen wij in een dienst? Wij zeggen allemaal Heer, Heer. Wat doe je als je leven aan Jezus geeft? Heer, hier ben ik. Ik geef mijn leven aan u. En ik erken u als mijn Heer. Dat is een uitspraak die je doet met je mond. Dus vanuit mijn beleving is het van Heer, dat is toch wat u wilt. En dan zijn we toch behouden door genade. En dan is het toch klaar. Dat is toch wat u zegt. Maar Jezus zegt hier ook iets anders. Een andere kant van het verhaal. En als hij het dan heeft over het koninkrijk, waar spreekt het koninkrijk over? Dat spreekt over de heerschappij van God. En wat Jezus hier zegt van ja, maar alleen Heer, Heer zeggen is niet voldoende. Maar dat je de wil van de Vader doet, daar gaat het om. Dan moet je nagaan, wat is dan de wil van de Vader? Nou, Jezus wandelde met zijn discipelen. En een van de dingen wat blijkbaar gebeurde, de discipelen van Johannes gebeurde hetzelfde mee. Johannes leerde hun hoe te bidden. Nou, stel je voor, jij bent een van de discipelen van Jezus. En een van de dingen die ik met regelmaat zie in Lucas, is onder 3-4 hoofdstukken staat er in één keer de tekst en hij trok zich terug om te bidden. Dat deed hij ook nog vaak 's nachts. En het maffe is dat toen hij uitgebeden was en dan vaak de berg afkomt, dan gelijk staan er weer duizenden mensen op hem te wachten. Ik denk dan bij mezelf, Heer, hoe deed u dat? Maar goed, die vragen, daar ga ik nog met hem over verder praten. Maar daar is Jezus die bidt. En ik kan me voorstellen van die discipelen dat ze op een gegeven moment dachten, Jezus, leg ons dit eens uit. U gaat elke nacht bidden. Waarom doet u dat? En leer ons bidden. Wat bidt u dan? En daarom is het zo belangrijk dat wij dat gebed gaan begrijpen. Niet alleen kunnen opzeggen, maar dat we het gaan begrijpen. Want de meeste van ons kunnen het onze Vader wel opzeggen. Maar begrijpen we hem ook? Want Jezus laat er iets zien van, nou zo bid ik. Als ik bid, dan ben ik hiermee bezig. En waar ben ik dan mee bezig? Nou, het allereerste, de hoogste prioriteit, is dat je je richt op je Vader. Onze Vader die in de hemelen zijt. In Johannes zegt Jezus dat zo vaak in het evangelie van Johannes. Ik doe niets voordat ik het de Vader heb zien doen. Hoe ontdek ik wat de Vader doet? Vanuit gebed. Mijn Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Niet mijn naam, niet Lodewijk van Weeren, maar uw naam. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden hier op aarde zoals het is in de hemel. Waar spreekt het koninkrijk over? Over zijn heerschappij. God voorop. En wat is de wil van de Vader? Dat zijn wil, zoals het is in de hemel, ook hier op aarde gaat plaatsvinden. En hoe wil hij dat doen? Door jou en mij heen. Wat is de wil van de Vader? Matthäus 6, vers 33. Dan zegt Jezus, hiermee geeft hij jou en mij, ons allemaal, het levensdoel. Zoek eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. Dat is wat God van mij vraagt, hoe moeilijk het ook is. Ik ontdek juist, ik noemde het net ook al, in een situatie waarin ik denk van, Heer, waar bent u? Hoe zit dit? Ik snap er niks meer van. Ik vond het zo geweldig van Steve, laatst in zijn preek, dat over zijn disability, dat God hem een ander perspectief gaf over hetzelfde. In plaats van te kijken naar wat hij niet kon van, Heer, hoe komt het dat ik dit probleem heb? Dat God hem de vraag stelde, maar Steve, hoe kun jij dit probleem gebruiken voor mijn koninkrijk? Hoe kun je zelfs via deze uitdaging mijn koninkrijk zoeken? Zelfs al geef ik jou geen antwoorden over het waarom. Ik zie in de Bijbel heel vaak dat God niet altijd verantwoordelijkheid legt voor zijn dingen. God is een God die niet per se verantwoordelijkheid hoeft af te leggen. Zelfs niet alle antwoorden hoeft te geven. We komen later wel een keer op terug. Ook een hele mooie studie. Maar de kernvraag en die perspectiefverandering waar ook Steve over had, zat hem dus hierin. Zelfs al begrijp je niet deze situatie, ben jij in staat om in dit toch te zeggen, Heer, ik wil uw koninkrijk zoeken. Uw wil geschieden. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat is wat Jezus deed vlak voordat hij aan de kruis ging. Heer, ik kan het bijna niet aan, ik snap er niks van. Ik zweet bloed. Heer, help mij. Help mij. Maar, zegt hij dan, en dat is een les voor jou en mij, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Jezus kiest er niet voor een goed gevoel. Jezus kiest er voor wat God door die omstandigheden waar jij in zit heen wil doen. Of je nou alle antwoorden krijgt, ja of nee. Het gaat erom, zoek eerst het koninkrijk. Kun je me nog bijbenen? Dat is de andere kant van het verhaal. Dat is waar God ons toe roept. En dan gaan we eventjes weer terug naar Lucas hoofdstuk 4. Wat staat daar nou tussen? Wat was het? Ik gebruik heel vaak een uitspraak die Harry heel vaak doet. Vind ik een leuke uitspraak. Aan het eind van Jezus spreken, aan het begin is het wat je noemt kar in het bakje. Dus goede preek, mensen zijn blij, doe je oproep, iedereen is blij. En wat heeft Jezus daar nou tussendoor gezegd, waardoor het kat niet meer in het bakje bleef, maar de kat het bakje weer uitging? Wat gebeurde daar? Wat heeft hij daar gezegd? Wat ik wel heel grappig vind, want het heeft ook alles te maken met waar Steve 2 weken geleden over gepreekt heeft. Wie heeft dat stukje hier tussendoor de afgelopen week gelezen? Vorige week in mijn preek zei ik nog, van ik doe jullie huiswerk niet. Jullie moeten het zelf gaan lezen. Maar een van de dingen, even leuk tussendoor, is zoek het koninkrijk. Er staat nergens ontvang het koninkrijk. Dus je kunt van mij of van wie dan ook even dingen ontvangen, maar je zult zelf moeten zoeken. Even voordat we het gaan lezen, het hoort er allemaal bij. En ik ben toch bezig met mijn preken op een dusdanige manier. Ik kom op zondag zover als ik kom en dan stop ik wanneer ik klaar ben. En dan een week daarna of 2 weken daarna ga ik wel weer verder. Maar wel eigenlijk iets heel leuks. Dat heeft te maken met het zoeken. 2 weken geleden hadden wij hier een avond voor de pasbekeerden. Jongbekeerden en zo, hoe je het ook maar noemen wilt. En aan het eind van de avond, Peter, kijk maar aan, wat doe je allemaal? Aan het eind van de avond stond hier in één keer een jongen die hier vlak achter woont. En die kwam naar ons toe en die zei, eigenlijk kwam het hierop neer. Ik was hier de hele avond en kun je me vertellen wie God is? Nou, was ook leuk, was 10:30. Ik zei, nou kom maar mee naar mijn kantoor. Dus van 10:30 tot 12 zelfs, hebben we samen gepraat. En hoe kom je erbij om hier te komen? Nou, een paar jaar geleden klom ik hier een keer over een hekje. En toen kwam jij naar buiten. En toen zei je, hey joh, kijk je even uit bij dat hekje. Maar leuk je te zien. En als je ooit een keer even lang zou komen, voel je vrij om binnen te komen. En toen zei hij, nou, nu 4 jaar later, 5 jaar later, ga ik op je uitnodiging in. Ik dacht van, zo, wat is dat een belangrijke les van dat je aardig moet zijn. Dat is wel zo. Ik had ook als een chagrijn naar buiten kunnen gaan. Van, hallo, wat doe je hier in Monsterheim en de kerk en kanjongens enzovoort. Maar gelukkig heb ik dat toen niet gedaan. Trouwens al nooit gedaan. Dus daar. Maar hij kwam en hij had allerlei vragen. En volgens mij vorige week zondag was hij hier met nog een paar vrienden. Hij heeft vragen. Afgelopen dinsdag had ik om 3 uur een gesprek met iemand en die ging niet door. En precies om 3 uur stond hij er weer met zijn vrienden en ze hadden vragen. En mogen we eens met je praten? En kun je ons vertellen over wie God is enzovoort? En het leuke daarin waar ik ook met ze over praat, dan ga ik niet in discussie. Dan hoef ik niet me gelijk te halen. Maar een van de dingen die ik zeg, van weet je, ik ben ooit een keer in Canada geweest. En ik had er al heel veel over gehoord. Ik had er foto's van gezien. Mensen hadden me er van alles over verteld. Ik had er van allerlei dingen over gehoord. En het was wel aantrekkelijk. Maar ik was er nog nooit geweest. En op een gegeven moment ben ik er geweest. Moest ik een ticket kopen, een prijs betalen. Ik moest er wat voor doen. Ik moest actie ondernemen om het te gaan ontdekken. En toen ben ik er geweest. En ik weet nog dat ik in het vliegtuig zat en ik dacht echt, ik ga naar een andere wereld. Waar kom ik uit? Maar ik ben geland en ik heb Canada ontdekt. En nu weet ik dat Canada bestaat. Ik had ook kunnen doen van, nou leuk dat je praat over Canada en vertel me hier eens over en nog meer foto's en hoe zit dit dan en dat dan. Nou, jij gelooft dat Canada bestaat? Nee, ik geloof niet dat het bestaat. De enige reden voor mij om erachter te komen of Canada er werkelijk is door erheen te gaan. Zo zei ik het ook tegen deze jongens. Ik kan je er van alles over vertellen, maar de enige manier om erachter te komen of God er werkelijk is. Want God kan zichzelf goed genoeg verdedigen. Dat hoef ik helemaal niet te doen. Ik kon eerlijk tegen u zeggen, weet je wat, het feit dat jullie hier zitten is omdat God met jullie bezig is. Hij geeft namelijk ieder mens, geeft hij een kans om ja te zeggen. En misschien is dit jouw moment om ja te zeggen. En ga maar met hem in gevecht. Ga maar. Oké, Heer, als u er werkelijk bent, kom dan. En dat is zo belangrijk, want Jezus zegt, zoek het koninkrijk. En het voelt dan allemaal heel mooi om zo te praten over deze jongens. Maar ik wil ook zo praten tegen jullie. Ik kan allerlei dingen vertellen. Ik kan mijn enthousiasme delen, ook over een preek enzovoort. Ik kan vertellen wat ik ontdek over het koninkrijk. Maar mijn zoekproces kan nooit jullie noodzaak voor een zoekproces vervangen. Snap je wat ik zeg? Ik kan wat zoeken en ik kan wat vinden en ik kan het zelfs ontdekken. Maar de kracht van de boodschap van het koninkrijk en de boodschap van Jezus Christus in jouw leven komt niet vrij. Ik kan je helpen, maar komt niet vrij door mij. Kom vrij doordat je zelf gaat zoeken. Snap je? Dat is waarom ik wil prikkelen. En niet altijd alle antwoorden meer wil geven. Zo word je wel opgevoed hè, in de kerk enzovoort. Dominees en predikanten geven mooie kant-en-klare preekjes. Met punt A, B en C. En dan aan het eind weet je je antwoorden. Hè, daar kan ik weer wat mee. De dominee die heeft gezocht, die heeft gevonden en kan mij de antwoorden geven. Maar mijn zoektocht kan jouw zoektocht nooit vervangen. Dus daarom hoop ik als ik je prikkel. Van hoe zit dit dan? Hoop ik dat dit een zoektocht in je eigen leven bewerkstelligt. Oké, dat was even een preekje tussendoor. Maar wat is er nou gebeurd? Waarom werden ze zo boos? Vers 25 van Lucas hoofdstuk 4. Maar ik zeg het jullie zoals het is. Jezus zegt dingen zoals ze zijn. Hij gaat niet in discussie. Hij zegt gewoon zo is het. In de tijd van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden lang gesloten bleef. En er in het land een grote hongersnood uitbrak. Waren er veel weduwen in Israël. En toch werd Elia niet naar een van hen gezonden. Maar naar een weduwe in Sarpeta bij Sidon. En in de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Maar niemand van hen werd gereinigd. Behalve de Syriër Naaman. En toen de aanwezigen in de synagoge dit hoorden, ontstaken ze in woede. Want dit is wat Jezus zei. Oké, jullie zijn blij dat ik ben gekomen met deze boodschap, maar weet dit wel. Jij kunt niet bepalen waar God heen gaat. En dan kunnen wij dat zeggen ten opzichte van Israël. Het is heel belangrijk juist om een goed beeld te hebben over Israël. Volgende week komt Jan Willem van der Hoeven. Het is heel erg belangrijk. En ik wil dit nu niet spiegelen naar Israël. Ik wil het spiegelen naar jou en naar mij. Want dit is wat Jezus zegt. Oké, ik kan je een preek geven waar je enthousiast voor bent. Maar krijg ik ook de ruimte om daar te gaan waar ik wil gaan? Of denk jij dat jij precies weet waar ik heen wil gaan? Want de realiteit was dit. In Israël waren mensen die hongersnood hadden enzovoort. Maar God koos er niet voor om daarheen te gaan. God ging naar een totaal andere plaats. Jezus' grootste gevecht hier op aarde was het gevecht tegen religie en religiositeit. Wat is het probleem van religie en religiositeit? Is dat de mensen die dan religieus zijn, denken te weten hoe God werkt en waar die heen gaat, enzovoort. Als ik deze tekst lees, spreekt ook God tot mijn hart. Lodewijk, denk niet dat het automatisch zo is, dat als ik hier het woord verkondig, stel dat Jezus hier zou zijn, stel dat Jezus hier voorganger zou zijn. En gelukkig weet ik dat hij hier voorganger is. Maar het is zijn gemeente, niet mijn gemeente. Maar stel dat hij hier zou zijn. En hij zou hier zo'n mooie kat in het bakje preekje houden. Maar wat zou die vervolgens zeggen? Stel je voor dat hij dit zegt. Lieve mensen, ik ben gekomen om deze boodschap van bevrijding te brengen. Maar weet je waar ik heen zou gaan? Ik ga naar Iran. En ik ga naar Irak. En ik ga naar de moskees. En ik ga naar de hindoe-tempels. En ik ga naar de prostituees. En ik ga naar de plaatsen waar je me zo niet verwacht. En hoe zouden we dan reageren? Reageren we dan ook zo, ja maar God, u bent toch gekomen voor de kerk, voor onze dienst enzovoort, want hier moeten we toch de oproep hebben en bevrijding hebben enzovoort. Dit is toch de plaats waar we ook hongerig zijn enzovoort en genezing en weet je wel? Maar God zegt, nou ja, allemaal leuk. Jullie hebben het allemaal goed voor elkaar. En ik zeg dit een beetje prikkelend, hè. Je hebt gebedsteams, je hebt bevrijdingssystemen, je hebt alles, goede predikers, kale hoofden, mooie, weet ik van wat. Jullie hebben het allemaal wel, dus bouw je feest. Maar op dit moment ben ik onderweg en ik ga eventjes naar die moslimtempel daar om de hoek. En als ik Osama Bin Laden kan vinden, dan wil ik mijn liefde aan hem laten zien. Aan hem? Aan hem? Ja, aan hem. Want dat is hoe dit voelde voor de Joden. Want deze twee gebieden die hier benoemd worden, waren de gebieden van de vijanden van Israël. En Jezus zegt van, ik ben gekomen om dit te doen. En jullie zijn allemaal blij dat ik dit wil doen. Maar zijn jullie ook blij als ik het doe op de plaatsen waar jullie vijanden zijn? Mag ik ook houden van Irak? Mag ik houden van Iran? Mag ik houden van de prostituees? Mag ik houden van? Zo, dat komt dichtbij. Maar dan denk ik wel, dat is een kant van het evangelie, lieve mensen, die we moeten gaan pakken, die we moeten gaan begrijpen. Want God laat zich niet in een doosje stoppen. En God, Jezus gelukkig, stopt niet naar een goede preek. Maar Jezus zegt, ik zou daar, en het is goed om daarover na te denken. Maar eigenlijk zegt hij dit, ja, ik weet het, dat heel veel mensen hongerig zijn in de kerk. Zo zou je het kunnen vergelijken. Ik weet dat mensen brood van mij nodig hebben en leven van mij nodig hebben. Maar in dit geval ging ik daarheen en ben ik niet naar jou gegaan. Kunnen we dat handelen? En nog een andere tekst. Hetzelfde boek, Lucas hoofdstuk 10. Dus onthoud deze even. Jezus gaat niet altijd naar de voorspelbare plaats. En deze. En het grappige is, wanneer ik dit las, was ook toen we in Kiev waren. Op vrijdagavond stond continu, ik heb er vorige week ook wat van verteld, stond dat podium vol met allerlei mensen. En op die vrijdagavond stonden er allemaal dit soort mensen. Ten eerste was er een man. En die man die was een hoge maffiabaas geweest, die er niet voor schroomde om mensen om te leggen. En zijn gezin, daar waren mensen van tot de Heer gekomen via die gemeente van Pasen Sunday. En hij was boos. Hij dacht van, hallo, al mijn kinderen en familie gaan in één keer naar die kerk. Ik ga Sunday omleggen. Hij pakte twee geweren, twee pistolen en ging onderweg naar Sunday om hem het loodje te doen leggen. Zo zeg je dat ongeveer. Nou ja, goed, dat was hij van plan. En onderweg daarheen kreeg hij een hartaanval en moest hij naar het ziekenhuis. In het ziekenhuis waren de mensen van de gemeente van Pasen Sunday die de bediening hadden om mensen in het ziekenhuis te bedienen en ervoor te bidden. En die kwamen dus ook bij deze man. En die hebben voor deze man gebeden en deze man heeft zijn hart aan de Heer gegeven. En gaat nu naar de gemeente van Pasen Sunday. En wat hij dus nu doet, is zegt hij van ja, en ik help nu bedrijven mee voor beveiliging tegen de maffia. Geweldig! En zo waren er nog veel meer mensen. Mensen die aan de drugs waren, mensen die zeiden, ja, ik heb 5 jaar in de gevangenis gezeten. Ik heb 20 jaar in de gevangenis gezeten. En ik ben zo lang aan de drugs geweest, maar nu ben ik een voorganger van ex-drugsverslaafden enzovoort. En ik dacht daar bij mezelf, ja, dat zit ik daar. Ik heb voor mij nog nooit een koekje gestolen, maar goed. Dat was... Maar op een gegeven moment was er dit moment. En toen had ik deze tekst nog niet gelezen die ik nu graag met jullie wil lezen. Toen kwamen daarna Pastor Sunday en zijn vrouw Bozi op het podium. En die spraken al die mensen even toe die er op het podium stonden. Een podium zo groot als dit. En die zeiden, weet je wat wij nou zo bijzonder vinden? En want jullie waren ex-drugsverslaafd, helemaal vanuit niks. Maar jullie hebben gebleken de meest betrouwbare mensen te zijn. Als we jullie nodig hadden, waren jullie er. Als we een probleem hadden, stonden jullie. Als we wat van jullie vroegen, deden jullie het. We konden van jullie op aan. En toen was er gewoon een stuk emotie van wauw, dat God dit heeft toevertrouwd aan mensen drugsverslaafden. Aan mensen van wie je het niet zou verwachten. En in die tijd dat ik er dus net was, was ik ook ondertussen bezig met Lucas. En volgens mij of dezelfde avond of de volgende ochtend las ik deze tekst die ik nu graag met jullie wil lezen. En dat is Lucas hoofdstuk 10. In Lucas hoofdstuk 10 gaan die 72 discipelen die gaan uit om te doen wat Jezus van ze vraagt. Pastor Snijder heeft daar een geweldige preek over gehouden vorig jaar november. Die 4 stappen ook rondom evangelisatie. En ze komen terug en ze zijn helemaal enthousiast. En ze zeggen, demonen luisteren naar ons en zieken gaan uit. En ze zijn helemaal door het dolle heen. En Jezus zegt, joh, verheug je daar niet over, verheug je erover dat jouw naam staat opgeschreven in het boek van het Lam. Maar dan gaat Jezus verder. En dat vind ik een hele leuke. Vers 21, daar staat, op dat moment begon hij, vervuld van de Heilige Geest, te juichen. Er is niks mis mee om te juichen in de kerk. Jezus werd vervuld door de geest en hij begon te juichen van yes! Waar was hij nou zo blij om? En hij zegt dit, ik loof u Vader, Heer van de hemel en de aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja Vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn Vader. En niemand dan de Vader weet wie de Zoon is. En wie de Vader is, weet alleen de Zoon. En alleen en wie de Zoon het wil openbaren. En Jezus die zegt er nog tegen hun, daarna tegen zijn leerlingen. Voor jongens, jullie gelukkig de ogen, die zien wat jullie zien. De profeten hebben hiernaar verlangd. En Jezus is eigenlijk helemaal door dolle heen. Hij is helemaal enthousiast. Wauw, Heer, dat u zulke simpele zielen zou ik niet zeggen, maar hier staat... Eenvoudige mensen, dat u dit aan eenvoudige mensen openbaart. Dat u mensen gebruikt die niet per se de beste theologische enzovoort opleiding hebben. Maar dat Jezus, dat God dit toevertrouwt. En daarin zie ik dus twee dingen, die beide teksten. God gaat niet naar de voorspelbare plaatsen. En God gaat ook, werkt ook niet door de voorspelbare mensen. En dat Jezus deze boodschap zei, daar werden een aantal mensen ook heel boos over. Een van de redenen dat hij zo sprak is dat ze hem zelfs wilden doden. Dat zet mij wel aan het denken. Ook naar mij en God. En ik geloof dat het goed zit. En vanmorgen tijdens de eerste dienst en ook tijdens de tweede dienst keek ik een paar keer in de zaal. Ik heb mijn hart geraakt. Want ik zag mensen op hun knieën, handen omhoog. Let your glory fall. Let your fire fall. En ik zag gewoon van wauw. Dat is wat we hier in de gemeente willen zien. En ik zag het ook vanmorgen. Niet alleen liedjes zingen. Maar een wanhoop. Een wanhoop naar God. Een wanhoop naar van Heer, we willen. We hebben u nodig. We hebben u nodig en we staan open voor u. En dat is mijn passie. Dat is mijn verlangen. Dat we zo'n gemeente zijn. Ik wil zo iemand zijn. Waar Jezus veel over juicht in de hemel. En dat hij dan maar eenvoudig noemt. Van wauw, Heer, dat u het aan Lodewijk hebt geopenbaard. Dat u het aan die Groningers hebt geopenbaard. In het dorpje Loppersum, waar niemand wat van weet. Wie kent nou Loppersum? Laatst keek ik even, deed heel eventjes de wereld draait door op. En er zat voor mij Joep van het Hek. En je zag even een stukje. En dan maakte hij dit grapje. Iets, ik weet hoe ging die nou? Van op de weg naar Loppersum. Ik dacht, hey, Joep van het Hek kent Loppersum ook. Hoe komt hij nou weer bij Loppersum? Maar goed, wie kent Loppersum? God kent Loppersum. En het is mijn verlangen dat God zegt van niet omdat Lodewijk het nou zo goed kan of omdat Peter het zo goed kan of Rijpke of wie dan ook. Maar dat wij een verlangen hebben naar God van hier, gebruik ons, u wil geschieden. Gebruik ons maar. Niet omdat we het allemaal zo goed voor elkaar hebben, maar gewoon omdat God voorop gaat. En we zeggen ja Heer, ik ben wanhopig en in mijn moeilijkste situatie, in alles wil ik uw koninkrijk zoeken. In mijn zegeningen en in mijn zorgen, in mijn voorspoed, in mijn tegenspoed. Ik zal uw koninkrijk zoeken. Ik wil het vinden en ik wil het ontdekken. Ik wil u ontmoeten en ik wil u op de eerste plaats. Mag Jezus ook die kant laten zien, ook in dit gebied. Het is mijn passie en mijn hart begint er al meer door te branden. Omdat God in mijn hart heel veel laat zien over waar ik religieus in ben en in was. Er zijn teksten die ik in de Bijbel ontdek waarvan ik denk van Heer, poeh, dit doet pijn. Ik moet me bekeren. En ik begin al meer die religieuze manier van denken te ontdekken. En daarvanuit begin ik ook al meer passie te krijgen van Heer, maar als het aan mij ligt... Dan wil ik niet, zoals Jezus het noemt, het zuurdezen van religie. Maar wil ik het zuurdezen van het koninkrijk. Laat de tijd maar komen. Dat u ook hier in de gemeente de meest onverwachte mensen gaat gebruiken. Dat u gaat werken op de meest onverwachte manier. En via de meest onverwachte plaats. Maar laat uw koninkrijk komen. Laat uw wil geschieden. Laat uw wil geschieden. Laat uw wil geschieden. Laat uw wil geschieden. Want misschien zit je hier wel van wie ben ik nou? Wat kan ik nou? En ik ben de grootste zondaar die er is. Nou, dat is misschien juist de persoon die God wil gebruiken. God gebruikt mij niet omdat ik zulke mooie kleren heb. Leuk kan praten. Kan ik struikel vaak over mijn woorden. God gebruikt mij omdat ik afhankelijk van hem ben. En weet je wat hij zegt? En dit is ook de les voor mij. Zodra ik niet meer hem nodig heb. Dan kan ik nog steeds een hele hoop doen. Maar dan zegt God van nou bouw je feestje en geniet ervan. God zoekt mensen die hem echt nodig hebben. Die hem echt nodig hebben. Die hem echt nodig hebben. En die zeggen van wauw Heer. Ik snap er niks van. Maar ik bad en demonen gingen uit. hoe het zit. Ik weet niet wat gebeurde, want ik stapte uit. Dat is wat Jezus zegt. Niet iedereen die Heer Heer zegt. Niet iedereen die mooi kan bidden. Niet iedereen die mooi kan preken. Niet iedereen die mooi wat dan ook kan doen. Maar iedereen die zegt van Heer, uw wil geschieden. Want als je de wil van de Vader doet, dan ga je het koninkrijk binnen. En dan komt de heerschappij in jouw leven. Koninkrijk, glorie, allemaal termen die spreken over de heerschappij van God. Als jij wil dat de glorie van God in jouw leven komt en zichtbaar wordt, dan mag je ervoor kiezen om de heerschappij van God ruimte te geven. Zijn wil. Niet mijn wil, maar zijn wil.